Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Welkom bij de AD Voetbal Podcast die in het teken staat van PSV. Het jaar 2021 van PSV. Wat heeft het nou laten zien? Wat heeft het ons gebracht? Weer een heel jaar Roger Schmid. Is PSV er wat mee opgeschoten? Ja of nee? Er zijn nieuwe spelers bijgekomen. Zijn spelers vertrokken? De Champions League was het doel. Dat is dan niet gehaald. Maar uiteindelijk PSV als koploper de winter in. Nou ja, dan heb je in ieder geval iets bereikt dit jaar. De vraag is, hoe tevreden zijn ze erover in Eindhoven? Daarover gaan we praten met Maarten Wijfels en Rick Elfrink. Rick, jij volgt PSV voor het Eindhovens Dagblad natuurlijk op de voet. Wat voor cijfer zou jij het jaar van PSV tot nu toe geven?
Ja, ik denk een 5,5 tot 6 min. Ik denk aan de ene kant dat ze nu tevreden zijn dat ze op kop staan. En tegelijkertijd, ja, de Europese campagne die is mislukt. En ze wilden natuurlijk naar de Champions League. En Europa League hebben ze niet overleefd. Dus internationaal is het een onvoldoende. En nationaal hebben ze denk ik nu een redelijke positie.
Maarten, wat voor cijfer geef jij het jaar van PSV?
Vanavond.
Ja, ik kan daar niet zoveel anders van maken dan wat Rick zegt.
Nou, misschien ben je positiever, dat kan. Ik ken je als een positief ingesteld mens.
Misschien moet we de discussie dan een beetje uit elkaar halen. Dat Europese verhaal, dat is inderdaad... dat is niet gelukt. En... ze kunnen nog altijd die Conference League winnen, maar dat denk ik ook niet. Maar in de competitie, ja, daar zie je toch wel dat toch wel het grootste winstpunt van PSV is dat ze zijn weer dichter bij het teamgevoel wat ze hadden in de laatste jaren dat ze kampioen werden. En daar bedoel ik mee dat je wedstrijden bij PSV, die worden ook weer in de laatste minuten gewonnen. Als dat één keer of twee keer gebeurt, dan is dat toeval. Maar je ziet dat nu toch wel vaker. Dat ze toch de team spirit hebben om ook in de 85ste minuut een moeizame wedstrijd te winnen. En ik denk dat het ook veel te maken heeft. De Latijnse factor is weer terug bij PSV. En die Latino's die hebben iets. Dat had Guardado ook. En Moreno en dat soort jongens. Die beleven het voetbal zo dat je... Die kunnen echt van wedstrijd naar wedstrijd werken. En dat zie je, vind ik, dit seizoen in de Eredivisie. Dat PSV, ze kunnen 5-0 verliezen bij Ajax. Ze kunnen 4-0 verliezen bij Feyenoord. Maar daar winnen ze vervolgens wel de kleine wedstrijden daaromheen. En vorig seizoen, dan zag je toch meer dat het dan instortte. Of dat er dan spelers zoiets hadden van, dan hoeft het niet meer. Of dan deed ze het niet meer samen. En dat zie je nu wel. Dus daar ben ik wel benieuwd naar in 2022.
Er zijn wel een aantal jongens, Rick, die eigenlijk zekere basisspeler leken. Die hun basisplek kwijt zijn geraakt. Of die misschien zometeen in die tweede competitie of niet meer aan spelen toe gaan komen of minder.
Ja, natuurlijk het meest prominente voorbeeld is Marco van Ginkel natuurlijk. Ja.
Ja.
Ook best verrassend. Erik Gutierrez die leek eigenlijk uitgespeeld in Eindhoven. Als je keek tot aan eind oktober had hij geloof ik 51 wedstrijden minuten gespeeld dit seizoen. En die leek eigenlijk gewoon klaar. En dat was eigenlijk gewoon op naar een transfer. Nou ja, en als je ziet, sindsdien is PSV ook wat stabieler geworden op de een of andere manier. En natuurlijk heb je die wedstrijd tegen Sociedad nog gehad in de tussentijd. Die was slecht, die was onvoldoende. Ook tactisch denk ik niet heel sterk. Maar tegelijkertijd, wat Maarten ook al aangaf, ja, die nationale wedstrijden, daar zie je een bepaalde rust. Je ziet ook een ander PSV. Een PSV dat wat sterker is aan de bal. Dat minder weggeeft ook vooral. Hè? Ze hebben het allemaal wat beter dichtgetimmerd. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Sangaré, dat is een wat meer offensieve man geworden ineens.
Dus ook wel... De spelmaker Sangaré, dat is toch de grootste verrassing van 2021? Dat ineens Sangaré, de man die vooral aan het poetsen was, ineens spelmaker.
Ja, dat is ook wel opvallend. Kijk, Roger Schmid heeft op een gegeven moment tegen hem gezegd van, jij hebt veel meer kwaliteiten als je af en toe eens een dribbel maakt. Als je af en toe eens een keer niet die paas geeft, dribbel maar eens een keer in. Hij is nauwelijks soms van de bal te zetten. Ja, en dat zijn bijvoorbeeld dingen die wel veranderd zijn. Maar om op je vraag terug te komen, bijvoorbeeld Gutierrez en Van Ginkel, dat is denk ik een hele belangrijke wissel geweest. Je ziet nu ook dat Mauro Junior, dat die Max, Philip Max, in de nek blijft hijgen. Max die had ook wel wat concurrentie nodig misschien. Want die was ook gewoon niet aan zijn beste fase bezig. En ja, dat zijn wel prominente jongens die er in één keer bij zijn gekomen. Ja, en je ziet ook bijvoorbeeld Madueke, Doan. Doan, ja, die doet het eigenlijk dusdanig goed. Ja, dat je maar moet afvragen, gaat hij er eigenlijk nog wel uit dit seizoen? Want ja,
kan er niet meer uit.
Nee, maar dat is gewoon een hele goede speler gebleken. En ja, nu dat soort jongens het allemaal doen ineens. Smit heeft toch wel die hele groep jongens, ook Bruma in zekere zin een beetje, hoewel ik nog niet helemaal overtuigd ben. Maar hij heeft wel van die jongens allemaal iets weten te slijpen. En dat vind ik op zich ook wel knap.
Maar het blijft toch ook wel een beetje verbazingwekkend. Is dat nou de verdienste van Smit of heeft hij ze te vroeg afgeschreven, Maarten, de afgelopen jaar? Want ze waren natuurlijk al wel, toch?
Ja, ze waren er al wel, maar ze waren natuurlijk vooral in het... In het traject daarvoor afgeschreven. Hè? Want bijvoorbeeld Doan, die was natuurlijk vorig seizoen verhuurd. Omdat hij, dat zat op dat moment, had hij geen kans. Dus Smit heeft nu pas, is hij met hem gaan werken. Maar het is wel typerend voor zijn werkwijze. Hij heeft natuurlijk ook vorig seizoen gezegd, selectie, je speelt nooit een seizoen met 12, 13 man. Altijd met 18, 19, dat heeft hij altijd wel uitgedragen. En ja, zo werkt hij ook. Dus dat betekent ook dat... Kijk, het is niet veel trainers, denk ik, gegeven. Dat bijvoorbeeld Van Ginkel werd net genoemd. Hè? Dat is toch je aanvoerder. Dat je je aanvoerder ernaast zet. En dat eigenlijk die aanvoerder dat op een of andere manier ook wel accepteert. En niet zijn kont tegen de krip gooit, maar blijft meewerken aan het geheel. Dat zegt iets over hoe Smit werkt. En dat is dat is ook een beetje on-Nederlands. Hè? Wij denken altijd in... de eerste elf en wie daarnaast valt, dat zijn eigenlijk maar kneuzen. Maar zo werkt hij helemaal niet. En daarom zie je ook dat hij ook graag met buitenlanders werkt. Omdat die toch vaak een andere instelling hebben en anders daarmee omgaan. Ja, dat is ook wel een conclusie van 2021. Dat spelers als Malen... Ja, dat was, daar had hij toch ook niet zo heel veel mee. Ook omdat dat hele erge individualisten zijn. En bijvoorbeeld zo'n Vinicius. Ja, die heeft, dat is geen topspits. Maar dat is wel een hele sociale speler om in je elftal te hebben. Een soort Luc de Jong. En dat zou PSV misschien wel meer kunnen opleveren in de competitie op de wat langere termijn.
Dus dat zou ook kunnen betekenen, Rick, dat iemand als Sahavi zometeen veel minder minuten gaat krijgen. Als je het hebt over een team. Want dat is natuurlijk wel een egoïstische speler bij uitstek, toch?
Ja, ze hebben verschillende types. Sahavi moet natuurlijk eerst maar eens terugkomen van die blessure. Ik ben het wel mee eens. Kijk, die Vinicius, ja, die komt technisch eigenlijk toch vaak tekort. Dan zie je, ja, dat is soms wel eens, denk ik, ook tenen krommend voor mensen om te zien. Denk, ja... De meest simpele ballen verspeelt hij. Maar tegelijk...
Een Braziliaanse spits heeft hij wekt hij toch een ander verwachtingspatroon. Je denkt bij een Braziliaan een balletje aannemen.
Maar tegelijkertijd is het wel een jongen. Je ziet het al als hij dat op dat veld komt. Het is een enorm sterke buffel. En ja, hij houdt twee man, drie man bezig daar achterin. En trekt ruimtes voor spelers als Doan inderdaad. Daar heeft PSV echt wel baat bij. En ik denk dat hij, ik weet niet, ik vraag me af of hij eruit gaat. Want Sahavi, ja, die vind ik ook nog niet, ja, weet je, is wel aardig, hè. Hij heeft echt wel een goed schot. En het is echt wel een speler die wat in zijn mars heeft. Maar een echte topspits vind ik het niet. Hij heeft toch wel behoorlijk wat kansen gehad bij PSV. Maar ja, om nou te zeggen, dit is geen man die je 30 inlegt in de Nederlandse competitie. Misschien wel,
dat zou van PSV-spits toch moeten ongeveer.
Ja, misschien wel 15, maar ja eigenlijk moet hij dan inderdaad met zijn... Hè, want hij is best wel lastig aanspeelbaar soms. En je kan, met Vinicius kan je wel een keer de lange bal spelen. Met Sahavi kan dat veel minder. Ja, ik vind hem niet per se de basisspits van PSV de tweede seizoenshelft, Sahavi. Moet ik nog zien.
Wat je ziet is, Peter Bos, die met hem heeft gewerkt in Israël, die zei al toen hij kwam... Hij kan inderdaad een sensatie worden. Hij kan er 25 inleggen. Maar dan moet je als club, als trainer, als team... moet je wel de juiste positie voor Sahavi vinden. Want het is eigenlijk... Bos zei het al. Het is geen echte diepe spits. Het is ook geen nummer 10.
Dus 9,5 noemen ze dat toch?
Nou ja, het zit er een beetje tussenin. En ja. Bos zegt, dat luistert nou... Je moet een manier vinden om hem in te passen. En als je naar PSV kijkt... Ik vind dat eigenlijk nog steeds niet gelukt is... Want als hij in de spits staat, komt hij vaak in de bal. Dan zakt hij in en dan is hij een soort nummer 10 die dan probeert de openingen te vinden. Ja, dat is helemaal niks. Dat is zijn kracht helemaal niet. En zet je hem inderdaad, blijft hij diep voorin. En hij heeft ook niet die echte snelheid. Dus het is echt dan een spits die in de 16 ja, zijn kans moet benutten. Of met vrije trappen. Maar ook voor hem zal gelden, als hij erbij blijft, dan zal Schmid ook met hem. Hij zal ook zijn minuten maken, want dat hebben we net gezegd. Schmid denkt niet in eerste elf en die denkt gewoon in 19 man. En die gaat die allemaal hamer en zaag, dan de een, dan de ander.
Dat, ja, maar je zei ook wat aan het begin, Maarten, dat PSV de laatste maanden meer een team is geworden. Hè? Het lijkt een beetje alsof of het recept voor PSV gevonden is na een zoektocht van nou ja, iets meer dan een jaar. En dan is ook de vraag, ga je dat dan aanpassen? Want voetbal is leuker om naar te kijken, zeker in de Eredivisie. Het valt allemaal wat meer in elkaar en het is niet met de grotere sterren, zeg maar. Het is meer met een team.
Ja, dat klopt ook wel. Maar dan nog zal die al zijn spelers wel op bepaalde momenten inzetten. Alleen, er is inderdaad in de hiërarchie natuurlijk wat veranderd. Doan, dat is denk ik toch het mooiste voorbeeld. Dat blijkt nu een speler die klikt uitstekend met Mario Götze. Dat korte spel. En PSV zal ook in de tweede seizoen zelf vaker tegen muren moeten slopen van tegenstanders. En dan heb je aan zo'n Doan, ja, daar heb je wat aan in de kleine ruimte. Dus dat is wel een speler die wordt nu vaker opgesteld dan voorheen. En ja, dat is een speler die heeft scorend vermogen. Hij heeft een steekpaas. Het spel in de kleine ruimte, ja, dat zal gebeuren. Maar als bijvoorbeeld straks PSV tegen Ajax speelt op 23 januari. En stel, PSV zou thuis 1-0 voorkomen en Ajax moet komen. En Madueke zou weer fit zijn. Ja, dan is dat een geweldige speler om in te kunnen brengen met zijn snelheid op de counter. Dus dat ze kunnen meerdere kanten op.
Je noemt nu Götze. Rick, als ik kijk naar Götze op dit moment, 14 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie, 0 doelpunten. Mag je van iemand als Mario Götze in die positie waar hij nu staat dit jaar niet veel meer goals verwachten?
Ja, het is een beetje tweeledig. Hè? Ik vind hem een beetje de souffleur van PSV. Hij is een beetje.
Maar daar heeft hij 2 assists gegeven, dat is ook te weinig dan.
Nee, maar hij is een beetje een soort. Ja, hij cijfert zich ook weg. Dus het is in die zin, hij is een ongelooflijk nuttige speler die inderdaad de andere beter maakt. Schmid noemt dat vaak een multiplier. Maar ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je hebt gewoon een x-aantal goals nodig per seizoen. En hij staat natuurlijk wel op een positie waar je, waar normaal gesproken een goal of 10 per seizoen vanaf komt. En ja, hij is inderdaad de nummer 10 van PSV. Ja, als je dan helemaal geen goals maakt, ja, dat heeft hij overigens nooit zo in zijn carrière gehad. Hè. Het is geen echte goalgetter of zo. Ja, tegelijkertijd heeft hij natuurlijk wel zijn waarde voor de ploeg.
Ja. Maar goed, weet je, Frans Kreij zegt altijd, ik tel doelpunten op het veld. En als je dan gaat kijken naar Feyenoord en naar Ajax, de concurrentie, dan zie je daar heel nadrukkelijk, Anthony maakt doelpunten bij Ajax, Haller maakt doelpunten bij Ajax, Tadić maakt doelpunten bij Ajax. Dat geldt ook voor Berghuis en dat geldt ook voor Klaassen, als die speelt, zeg maar. Dus die jongens daar maken die goals, die driehoekjes, die vier spelers. Bij Feyenoord gebeurt eigenlijk hetzelfde, met Til, met Linssen, met Sinisterra. Ja. Alleen daar valt Jahan Baks een beetje uit de toon. Bij PSV, ze maken wel doel, maar niet extreem veel. Het is niet dat er echt enorme topscorers zijn.
Nee, het is heel, heel erg verdeeld. En inderdaad, Götze valt erg op. Alleen heeft hij wel in de kruisschaal en internationaal heeft hij er ook 4 gemaakt. Dus in de andere competities heeft hij wel gescoord. Ja, in de Eredivisie helemaal niet. En het valt inderdaad op dat de goals, dat die eigenlijk van alle kanten komen. Ik bedoel, Jorben Vertessen is de topscorer met 6 goals en 500 wedstrijdminuten. Ja. Dat is wel opvallend. Die hebben we nog eigenlijk helemaal niet benoemd. Dat is ook een hele interessante speler die eraan komt. Ja, Cody Gakpo is natuurlijk, dat is eigenlijk de beste aanvaller van PSV. Die is onomstreden. Die zal er ook 10, 15 kunnen maken in een seizoen. En dan inderdaad Vinicius, dat is ook geen echte goalgetter lijkt het op dit moment. Maar inderdaad, Gakpo, Doan, Vinicius zal een aantal goals meepikken. En wat ook opvalt is dat Sangaré bijvoorbeeld 3 heeft gemaakt, Ramaljo 3. Dus het zit heel erg, het is heel erg door het elftal verdeeld nu bij PSV. Boskagli ook nog 3. Dus het gevaar komt wel van alle kanten.
Is dat een voordeel, Maarten, of niet? Dat het gevaar van alle kanten komt? Is dat echt het grote verschil of niet?
Frank de Boer zei altijd in de jaren dat hij met Ajax kampioen werd, ik hoef geen topscorer te hebben. Als ze maar inderdaad de goals vanuit het hele vanuit alle linies en het hele elftal komen. PSV, ik meen 9 spelers die nu op 3 doelpunten staan. Of tenminste 9, minimaal 3. En dat heeft geen club in de Eredivisie. Dus ja, zo komen zij aan hun doelpunten. En ja, voorlopig 18 gespeeld. 14 gewonnen, hè? Zeg ik goed, hè?
Ja.
Ja, dat is natuurlijk... Dan win je dus inderdaad tegen de kleintjes. Tegen de kleintjes word je kampioen, heet het dan.
Ja, maar dat kan zou, dat? Kan dat in de Eredivisie? Dat je dus zeg maar... Jij zegt, we hebben dit in de voetbalpodcast vaak genoeg besproken. 80% van de wedstrijden win je en onderling maak je het uit.
Precies.
Kan het dat je dus de topwedstrijden tegen Ajax, tegen Feyenoord, dat je die verliest en dat je toch kampioen wordt?
Dan heeft het natuurlijk ook te maken met wat Ajax dan in dit geval tegen die kleinere clubs doet. En ja, die hebben dit seizoen, die zijn onwaarschijnlijke cadeaus hebben die uitgedeeld. Ja. En je zou denken dat houdt een keer op, maar ja, dat blijft toch de vraag. Spelers als Gravenberg, Anthony noemen we ook. Anthony bij Ajax heeft 1 assist in de Eredivisie. Eentje. Ja. Van al die meer dan 50 goals die ze maken, eentje maar door hem voorbereid. En ja, zolang dat soort spelers toch denken, het kan ook wel op 70%. Ja, gaat Ajax toch ook punten verspelen. Dus het is voor PSV echt zaak om gewoon bij te blijven. En er zit wel 1 belangrijk verbeterpunt voor Schmid. Alleen, we weten eigenlijk nu al dat hij dat niet gaat verbeteren. In die zin, hij gelooft heel erg in altijd dezelfde manier van spelen. Dat is er natuurlijk opgebroken toen tegen Sociedad. Voor ons, door onze Nederlandse bril bekeken. Alleen hij redeneert gewoon anders. Altijd jouw plan uitvoeren. En dan zal het ook heel vaak wel lukken. En ik ben benieuwd in de tweede seizoenshelft de toppers. Want juist Arne Slot en ook Erik ten Hag. Dat zijn juist coaches die heel flexibel kunnen zijn met hun tactieken, met hun opstellingen. En ja, die gaan PSV toch weer testen wat Schmid daar dan tegenover gaat stellen. En dat wordt wel interessant.
Hoe gaan ze dat doen, Rick? Want wat is inderdaad, hoe ga je nou zorgen dat PSV wel weer toppers gaat winnen? Dat is een beetje de vraag natuurlijk.
Nou, heel even terug naar wat Maarten zei. Het is echt ongelooflijk inderdaad wat Ajax heeft gedaan. Het is ook niet vaak genoeg benadrukt eigenlijk nog. Dat je met een doelsaldo van plus 52 en 56-4.
Ja.
Dat je met, ja, dat is echt onwaarschijnlijk. Dat je 12 punten hebt laten liggen met dat doelsaldo en dat aantal tegengoals. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat dat nooit is voorgekomen. Dus in die zin heeft PSV natuurlijk ook wel wat geluk gehad. Ja, dat Ajax zo'n wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet wint. Met een expected goalwaarde geloof ik van 3,9 en 0,1 voor Go Ahead. Ja, dat is... Ja, maar ja, tegelijkertijd, ja, het is zoals het is. Ja, hoe PSV het gaat doen, ik onderstreep dat ook wel. Ik vind eigenlijk, inderdaad, die wedstrijd tegen Sociedad, die vond ik ook vrij ongelooflijk. Dat je een wedstrijd die je niet per se hoeft te winnen, dat je daar toch weer vasthoudt aan je eigen manier van spelen. En volle bak naar voren wilt. Terwijl dat niet nodig is. Ja, kijk, PSV, ze hebben vorig jaar natuurlijk bewezen dat ze tegen Ajax wel gewoon uit de voeten kunnen. Ze hebben vorig jaar ook gewoon 2-2 gespeeld in de Arena. Kwamen ze ook wel onder druk te staan op een gegeven moment. Ja, ik denk dat zij, dat zij het vertrouwen hebben dat ze thuis tegen Ajax echt wel een keer wat kunnen laten zien.
Maar, maar dat is toch al een hele tijd niet gebeurd dat ze echt wedstrijden in die toppers winnen. Ik bedoel, dat is toch een beetje het hele probleem van dit PSV de laatste jaren?
Ja, nee, dat is zeker waar. Als je kijkt, en het gaat ook heel vaak in de slotfase gaat het dan missen. Het wordt dan een beetje als casino voetbal eigenlijk wordt het omschreven. Hè? Dan tegen Monaco ook dit seizoen, dan gaat het toch weer in de slotfase gaat het weer mis. Ja, PSV zal toch soms iets slimmer moeten zijn, iets sluwer. Momenten herkennen van nu moet je even de wedstrijd op slot gooien of hoeft het even niet. Ja, misschien is een 1-1 tegen Ajax ook wel prima als je zo staat, dan hoef je niet volle bak naar voren. Ja, dat soort momenten goed herkennen. En tegelijkertijd ja, vind ik het wel, PSV heeft dus die wedstrijd tegen Ajax verloren met 5-0. Daarna zijn ze eigenlijk, op Sociedad dus na, hebben ze eigenlijk een hele stabiele serie neergezet. Waarbij eigenlijk ook Heerenveen bijvoorbeeld, dat was dan 1-1 nog. Ja, dat is vrij ongelooflijk dat ze die wedstrijd niet hebben gewonnen. Dus ze hebben alles ook wel verdiend gewonnen daarna. En ook bijvoorbeeld een Utrecht en Vitesse thuis. Ja, dat wordt altijd maar dat gebeurt wel even. Maar ja, je moet het wel altijd maar even doen. En dat zijn toch goede ploegen, goede trainers. En daar thuis altijd weer van winnen. Het moet toch maar even gebeuren. Die ploegen krijg je ook allemaal uit. Ik denk dat we heel snel weten waar dit PSV staat.
Eerste maand, januari gelijk weten we.
Ja, een soort super January is het voor PSV. Hoor. Groningen uit, Ajax thuis, AZ thuis en Vitesse uit. ja, ga er maar aan staan.
Ja. En als ze daar geen punten laten liggen, dan weet je dat ze lang mee blijven doen. Ik zie Maarten knikken.
Ja, absoluut. Ja. Dat lijkt me helder. Als je die vier goed doorkomt, hè, stel je speelt er één gelijk tegen Ajax en de rest win je of zo, ja, dan gaan ze echt serieus meedoen.
Ja. Want dat moet toch de doelstelling zijn voor PSV nu je in Europa eigenlijk die Europa League ook niet hebt overleefd. Dan moet je toch gewoon kampioen worden. Dat is het enige doel wat Roger Schmidt nu hoeft te hebben, Maarten.
Ja, alleen daar denkt hij zelf ook weer anders over. Hè? De beker vindt hij ook een
troostprijs.
Nee, helemaal niet.
Maar de beker is een troostprijs. Voor dit PSV, dat is leuk dat hij dat roept, maar de beker is gewoon een troostprijs.
Ja, nee, maar het gaat er even niet om dat wij dat vinden. Maar nee, hoe hij die wedstrijden dus benadert, ja. Als er een bekerwedstrijd is, dan stelt hij bij wijze van spreken nog eerder Gakpo op. Dan zal hij dat hij hem thuis tegen, neem eens wat, tegen Fortuna of zo over de competitie zou opstellen. Dus
ja, maar dan mag ik geen genoegen meer meenemen bij de persconferenties van Schmidt dat hij dat zegt.
Daar moet je nog even rekening mee houden, maar... Nee, maar PSV kan, ja, zoals het er nu voor staat, zij kunnen echt gewoon heel lang meedoen en zij kunnen kampioen worden. Want dat wordt toch een beetje soms gedacht, ja, dat kan niet. Ja, dat kan dus prima, gezien wat er allemaal gebeurt en hoe de verhoudingen zijn. En dus ja, maar ja, januari wordt sowieso een sleutelmaand, omdat die Afrika Cup dan natuurlijk is.
Ja.
Betekent dat PSV Sangaré is, maar betekent dat bij Ajax Haller weg is. Je zal het zien, hè, dat Remco Pasveer nooit geblesseerd. Die zal dan even een blessure oplopen en dan is André Onana weg naar de Afrika Cup. Ja, het zijn allemaal dingen, dat blijft toch gewoon, en dat is natuurlijk ook het leuke, het blijft onvoorspelbaar. Maar we weten één ding wel zeker, PSV zal in de winterstop geen spelers halen. En dat geldt voor Feyenoord en Ajax wel.
Dus, waarom gaat PSV geen spelers halen?
Nou ja, hebben ze er niet genoeg momenteel? Juist, je kan ook zeggen dat PSV er in de eerste seizoen zelfs vier nieuwe spelers bij heeft gekregen. Hè? Met inderdaad de Doans en de Guties. Die zijn eigenlijk, dat zijn nu spelers geworden. Daar heeft Schmidt eigenlijk, daar heeft hij weer kapitaal van gemaakt, zou je kunnen zeggen. En ze hebben geen spelers nodig. Waarbij je alleen, maar daar komen we misschien nog op, ja, de keeper.
Ja.
De keeper blijft natuurlijk een punt. Ik zou bijna zeggen, als je Mark Vlekken in de winterstop kunt halen, zou ik het doen. Maar dat zal niet gebeuren.
Ik hoor jou bevestigend antwoorden, Rick. Maar is het nou echt nodig om een keeper nu te halen? Je hebt een jonge doelman gehaald. Die moet je toch ook de kans geven om verder te groeien, of niet?
Nou ja, dat is natuurlijk een twijfelgeval. Kijk, je ziet Drommel eigenlijk met de week nu minder gaan keepen. En dat is hartstikke, dat is ook hartstikke rot. Want je ziet hem ook lijden, hè, na zo'n foutje. Of je ziet gelijk dat hij 20 centimeter kleiner wordt.
Ja.
En dat is, ja, je ziet het gebeuren. En je ziet nu ook gewoon dat het mentaal voor hem zwaar wordt. En in eerste instantie waren het foutjes, een keer een blunder. Dat kan allemaal een keer. Hè. Daar kan een jonge keeper overkomen. Maar nu zie je ook in wedstrijden soms, hè, tegen Fortuna liet hij twee keer op een onbegrijpelijke manier een bal los. En dan zie je van ja, dit begint in zijn hoofd te gaan zitten.
Maar dan kan je beter een psycholoog transfereren naar je selectie. En dan op de bank leggen. En dat in ieder geval met een sportpsycholoog praat. Dan dat je een hele nieuwe keeper gaat halen.
Maar het is heel lastig. Want kijk, je kan inderdaad nu iemand halen. Nou, dan vermoord je hem. Hè. Dan is het afgelopen. Je kan ook nog even kijken. Was het nou echt zo ontzettend slecht allemaal? Je kan hem proberen weer in die flow van de zomer te krijgen. Dus in die zin, voor hem komt de winterstop denk ik wel goed. Hè, dus op een goed moment. Ja, en wat PSV erachter heeft zitten met die Yvonne en Vogo, ja, dat is natuurlijk ook geen, vorig seizoen ook vaak zat gezien. Hè? Dat is ook absoluut een bron van onrust. Dus ja, en de vraag is natuurlijk ook, wat wil hij? Want ja, ondanks dat Drommel niet goed keept de laatste weken, is er geen mens die om en Vogo gaat schreeuwen nu. Dus ja, de vraag is ook even van, wat gaat hij deze winterstop willen?
Ja.
Wil Leipzig misschien, want die maken helemaal geen kapitaal meer met hem. Die man zit 4 jaar op de bank straks. En die heeft in zijn laatste 5 seizoenen heeft hij 4 jaar niet gekiept. Ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Maar voor zo'n Drommel is er ook, ik bedoel, die jongen heeft natuurlijk fouten gemaakt. Hè? En het lastige is, als PSV een wedstrijd met 3-0 wint en het wordt 3-1, dan maalt niemand om dat ene balletje. Dan hebben we het daar niet over. Maar op het moment dat het een beslissende bal is en het wordt daardoor 1-1 of PSV verliest de wedstrijd, dan wordt het natuurlijk steeds een grotere zaak. Dat is een beetje het lastige ook natuurlijk voor een keeper. Hè?
Hij heeft nu 2 keer aantoonbaar punten gekost. Hè, tegen Willem II en tegen Heerenveen. Dat hij echt daarnaast zat. Tegen Willem II was natuurlijk een blunder. Tegen Heerenveen, ja goed, slecht moment. Fout, grove fout heb ik wel eens horen zeggen. Dat, daar komen we wel in vinden. En je ziet tussendoor ook momentjes, hè, afgelopen weekend nog. Even kijk zich finaal op de bal. Ja, dat zijn dingen, ja, dat mag niet. Hè. Dat kan je een keer als keeper in de onderkant van de Eredivisie, kan dat. Maar dat kan niet bij PSV. Dan moet je, dan moet je gewoon een zekerheid op goal.
Maar mag ik het breder trekken dan, Maarten? Want we hebben het hier in een van de voetbalpodcasts al eens over gehad. PSV staat toch bekend om het feit dat ze goede keepers hebben gehad. Dat is vanaf de periode van Beveren, van Breukelen. Het is Waterreus geweest.
Nou ja, als je de simpele analyse maakt, dan is er... Wat was nou de laatste onomstreden keeper van PSV? Dat was, denk ik, Jeroen Zoet in het seizoen... Nou, wat zal het geweest zijn? 15, 16 of zo. Maar daarna niet meer. Ja. Dus Zoet zelf 17, niet.
17, 18 heeft hij ook nog goed.
17, 18, 15, 16, inderdaad. Toen heeft hij het laatste kampioensjaar. Ja.
En verder.
Maar daaromheen is het moeilijk.
Nee. Maar dan moet je, dat zit dus ook ergens misschien wel in je staf nog. Dat je een keeperstrainer hebt die genoeg vertrouwen geeft en misschien iets kan bouwen. Hè? Even platweg gezegd. Daar zit er ook iets in. Maar
het zit hem gewoon in het feit dat ze... eigenlijk is het keepersbestand bij PSV is best wel een duiventil geweest. Hè? Als je dat eens op een rijtje gaat zetten, wie er allemaal zeg maar, nummer 1, 2 en 3 zijn geweest in verschillende samenstellingen de afgelopen 5, 6 jaar. Ah, dan komen er toch best wat namen voorbij. En,
zelfs Robin Ruiter is nog keeper van PSV geweest. Ja, dat is echt ongelooflijk eigenlijk.
Dat is echt te veel. Dus... Ja, met Drommel dachten ze inderdaad, hè, dat hebben we de nummer 1 voor de komende jaren is wel duidelijk. Ja, en dat kan nog steeds wel, alleen inderdaad, je ziet ja, elke hoge bal, er is geen publiek nu, maar elke hoge bal zou het publiek, zou je dat stadion horen. Dat is natuurlijk killing. Ja. Ja.
Hey, gaat januari ook de maand worden waarin duidelijkheid komt over de toekomst van Roger Schmid? Rick, gaan we horen of die blijft of niet?
Ja, ik denk niet dat ze dat zo heel lang zullen... Ze zullen ongetwijfeld in het trainingskamp daarover gaan praten met elkaar. En ja, dan is het natuurlijk het moment zoeken van wanneer maken we iets bekend. Bijvoorbeeld FC Groningen heeft het al gedaan, hè, met Danny Buijs. Die gaan dan niet door. Ja, kijk. Ja, het is een lastige. Hè? Aan de ene kant... Schmid is nog niet... Je merkt dat hij in Eindhoven ook niet... Hè, is niet onbegrensd populair, zeker niet. Buiten Eindhoven al helemaal niet. Juist door dat wat Maarten ook zei, hè, die toch wel wat star lijkende visie. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, hij gaat altijd van eigen kracht uit. Dat zou je ook kunnen aanspreken. Het is volgens mij is het een hartstikke goede groepsbouwer. Ik denk dat je dat wel kunt vaststellen inmiddels. Dat het een man is die echt een prima groepssfeer en groepsdynamiek kan creëren. Maar ja, tactisch zal hij zich toch wel af en toe een keer moeten aanpassen, denk ik. Om meer successen te gaan boeken. En daar zit denk ik toch wel een kneep. En natuurlijk van ja, wat wil PSV? Hè? Wil PSV die opleidingsclub blijven met spelers inderdaad als Marie Weken die je moet inpassen? Willen ze aan zijn wensen tegemoetkomen? Hè? Waarbij je bijvoorbeeld een keer een Kampel kunt halen van Leipzig. Dus daar zitten best wel heftige discussiepunten. Want ja, natuurlijk, Schmid die wil... Kijk, die afgelopen zomer is er 50 miljoen is er geïncasseerd. Ja, en eigenlijk als je goed bekijkt, is er aan transfersommen, is er 6,5 miljoen is er geïnvesteerd. Dus ja, dat is een beetje wel waar zij ook mee zitten, in het kamp Schmid in ieder geval. Van ja, wat wil deze club nou? Hè? We moeten natuurlijk wel, als je succesvol wil zijn, ja, dan moet je af en toe wel eens een keer een flinke investering durven te doen. Nou ja, dan helpt nu natuurlijk die coronasituatie helpt ook weer niet mee. Dus ja, daar zitten best wel discussiepunten, denk ik.
Ja, dan moet Toon een beetje managen dan met John de Jong, toch Maarten? Toon kan toch dit wel met een paar uitspraken en een paar spreukjes toch recht trekken, of niet?
Ja, nee, maar het is inderdaad een spagaat waar ze een beetje mee zitten. En van de week, hè, waren we er dan allebei bij, Rick en ik, toen Ruud van Nistelrooy zijn toekomstplannen eigenlijk openbaarde. En eigenlijk zei, luister, ik wil wel die trainer van PSV worden. Niet nu, hè, en ook niet komende zomer. Maar wel op termijn. En ik denk dat ze het allerliefste inderdaad zouden zien dat Schmid... Nog één jaar
blijft.
Ja, nog één jaar en dan van Nistelrooy. Alleen, als dat zo is, dan inderdaad wat Rick zegt, dan zullen ze, zal Schmid zeggen, oké, dan gaan we nu investeren. En in hoeverre blijf je dan ook die club die de jeugd een kans geeft, waar nu dus van Nistelrooy eigenlijk voor staat, voor dat beleid. Ja, dat is echt zo makkelijk niet. En ik denk dat er in januari nog geen duidelijkheid komt. Tenzij misschien PSV al die wedstrijden verliest en ze afhaken. dan zullen ze niet doorgaan met elkaar. Maar als zij bijblijven en in februari ligt PSV gewoon nog net als Ajax op titelkoers, dan denk ik dat ze dat toch even uitstellen. En even zien ja, hoe dat zich ontwikkelt dit voorjaar.
Het wordt natuurlijk makkelijker, wat Rick net zegt. Als je het geld hebt en je gaat de Champions League in, wordt het natuurlijk makkelijker om jongens te halen en wat duurdere jongens te halen. En dan kan je ook die investering doen natuurlijk.
Ja, nou ja, dat is zo. Maar ja, dan nog, dan moet je ook echt wel raak schieten. En dat is natuurlijk, dat is sowieso gewoon moeilijk.
Ja.
En ja, met Ajax, zeg maar in die financiële red race, dat ga je het ook niet redden. Alleen, ja, interessant hè. Joey Veerman gaat nu misschien naar Feyenoord. Dat is natuurlijk een speler, dat zou PSV op zijn middenveld ook voetballend best wat aan hebben. Alleen dat is geen Schmidt-speler. Dat is toch een beetje, ja, een beetje flegmatiek, een beetje Davy Prupper, die er ook niet doorheen komt bij PSV.
Even los van die speler. Tactical reliable, hè?
Zoals ja, dat dan, dus dat... Dat soort spelers gaat het niet worden bij Schmid. En ja, dus interessant weer.
Ja, kortom, het worden in Eindhoven nog hele interessante maanden. Vooral de januari maand, dat zal een beslissende maand misschien wel worden voor een hoop zaken. Doen ze mee om de titel, blijft Roger Schmid. Ja, als ze mee blijven doen om de titel, dan is de kans groter. En zo niet, dan kan het zijn dat er een hele andere richting wordt gekozen. Dat blijven we natuurlijk volgen met de AD Voetbal Podcast. Aan de hand van Maarten en ook aan Rick. Aan de hand van Rick met alle verhalen vanuit het Eindhovens Dagblad. Rick, dank voor je bijdrage in deze AD Voetbal Podcast.
Graag gedaan.
En Maarten, je ook dank. En tot in het nieuwe jaar. Hè?
Is goed.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.